Goedemiddag allemaal. Ja. Het is goed om weer in Kesteren te zijn. Fijn om jullie weer te ontmoeten. Wat ik hier altijd een beetje lastig vind, is de tijd. Niet zozeer dat ik wat te doen heb vanmiddag hoor, want ik heb de tijd om hier te zijn. Maar het is een beetje een gevaarlijke tijd. 2 uur is zo'n tijd als je net gegeten hebt. Jullie hebben het meeste van vanavond meegenomen. En als je een... Het zijn allemaal harde werkers in deze omgeving altijd, hè? Allemaal van die doeners. En een zondagmiddag dan... Dat is wel helemaal, niet helemaal kanseltaal, maar dan kakken ze allemaal een beetje in. En 2 uur, net gegeten, drukke werkweek gehad, dan is dat een gevaarlijk momentje, of niet?
Ja, ja.
Maar we gaan beloven dat we aandachtig zijn voor wat de Heer vanmiddag tot ons te zeggen heeft. En ik wil wel eens vragen, ben je nou met verwachtingen hier naartoe gekomen, met geloof? Heb je nou verwachtingen in je hart? Heb je nou een verlangen dat de Heer tot je gaat spreken? Of ben je hier nou gaan zitten... En dan denk je, oh ja, ik moet nog wat eten meenemen, ook dan, dat doen we ook dan. Dat is voor straks. En ik ga zitten, we zingen wat liederen, dat doen ze ook het meeste voor me. Of ben je er nou helemaal met geest, ziel en lichaam bij betrokken? Benieuwd wat de Heer tot je gaat zeggen. Nou, waarom zeg ik dit allemaal eventjes? Dat je even fris bent in je geest, hè? En gefocust, geconcentreerd. Bijbel erbij. Heer, wat heeft u te zeggen? Ik ben zo benieuwd, want elke ontmoeting met u verandert mijn leven. En ik verlang vanmiddag veranderd te worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. We gaan met elkaar, met nadruk met elkaar, naar 1 Samuel hoofdstuk 8. 1 Samuel hoofdstuk 8. De Bijbel is een bijzonder boek, maar dit gedeelte is ook wel heel bijzonder. We zijn in een tijd aangekomen in de geschiedenis van Israël, dat het bestuur van Israël van richters overgaat naar koningen. En Israël heeft een verlangen, en daarmee heb ik eigenlijk al het thema een beetje verklapt. Wij willen een koning. En dat is belangrijk om die lessen uit deze geschiedenis naar ons eigen leven toe te gaan trekken. Wat heeft dat ons vandaag te zeggen? 1 Samuel hoofdstuk 8. En ik nodig je uit om met mij mee te lezen. We lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. Vers 1, 1 Samuel 8. En het gebeurde toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. En de naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. En zij waren richters in Beerseba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen, ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen. En ze kwamen bij Samuel in Rama. En ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan, om ons leiding te geven, zoals alle volken. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb, tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Welnu, luister naar hun stem. Maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren. En daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Nou, dan krijgen we vers 11 tot en met vers 18. En in die versen 11 tot en met 18 somt de Heere God de consequenties op van hun verlangen. En hij zegt eigenlijk, als je nou een koning wil en je ontvangt een koning, hou dan wel rekening dat dit de gevolgen zijn. De Bijbel is een open eerlijk boek, hè? Nou, daar gaan we, vers 11. Hij zei, dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij. En om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Ze zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wagentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaaf, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen, nou komt de climax, vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. En ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als de volken, als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. En de Heere zei tegen Samuel, luister naar hun stem. En stel een koning over hen aan. En toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Een bijzonder hoofdstuk dat we met elkaar gelezen hebben. Ik hoor hier en daar een beetje geroezemoes, maar het gepraat wat ik hoor is positief. Want er wordt vertaald, toch? Heel goed. Dat is het enige geroezemoes wat ik wil horen. Vertaling. Belangrijk hoofdstuk, 1 Samuel hoofdstuk 8. Het is de tijd, zoals ik zei, dat de regering van Israël overgaat van richters naar koningen. De wissel gaat als het ware om. En dit hoofdstuk begint met de melding dat Samuel oud geworden is. En als je dan een beetje terugdenkt aan hoe dat in het leven van Samuel gegaan is, dan kom je natuurlijk allemaal terecht in 1 Samuel 1. Hanna, die geen kinderen kon krijgen, Peninna wel. Nou, Hanna werd geplaagd door Peninna. En uiteindelijk heeft God haar gebed verhoord en ook Hanna is zwanger geworden. En ze beloofde, als ik dan een zoon van u krijg, dan zal ik hem aan u teruggeven. Dat is al een grote genade. Dus ze zegt eigenlijk, wat is het dat ik niet ontvangen heb? Alles wat ik ontvang, dat is uiteindelijk uw bezit, uw eigendom. En nou krijgt ze een zoon die door gebed uit gebed geboren is. En die stelt ze opnieuw beschikbaar voor de Allerhoogste God. Voor de dienst, de toewijding aan hem. Hanna vreesde God. Dat wil zeggen, had ontzag voor de Heere, voor zijn woord, voor zijn spreken. Samuel, als kind van Hanna, als zoon, ging in datzelfde voetspoor. En die had ook ontzag voor de Heere. En nou is die oud geworden. En nou lezen we dat zijn zonen niet in zijn wegen gingen. Nou, je zal toch maar zo'n oma als Hanna gehad hebben. Een biddende oma. Misschien heb je wel zo'n oma, dat weet ik niet. Of heb je zo'n oma gehad. Het is een geweldige zegen, omdat ik geloof dat God ook door geslachten heen wil werken. We zijn een beetje individualistisch geworden, ook in de christelijke gemeente. Maar ik geloof dat gebeden van het voorgeslacht ook verhoord kunnen worden. Hanna ging in zijn weg, de weg van de Heere. Samuel ging in die weg, maar zijn zonen niet, ondanks zo'n godvrezende oma. Dus het is geen vanzelfsprekendheid. Je zou toch maar een vader gehad hebben als Samuel. Goed voorbeeld doet goed. Dat doen jullie op de Betuwe toch ook? Goed voorbeeld dan, hè? Doet goed volgen. Maar het blijkt in 1 Samuel 8 niet zo te zijn. Nou, dat leert ons, die uitdrukking kennen jullie hier wel, genade is geen
erfgoed.
Dat betekent dat elke generatie geconfronteerd moet worden, in aanraking moet komen met het evangelie, het reddende evangelie van Gods genade. Elke generatie. En daarom, je kan er niet altijd tegenwoordig meer van uitgaan, eigenlijk nooit, dat in die gemeente of in die verzameling waar we mee samenkomen, dat daar geen ongelovigen meer tussen zitten. Daar wordt soms te gemakkelijk van uitgegaan. Ja, we zijn allemaal broeders en zusters. Nee, ben je echt een broeder en zuster van me, dan moet je behoren tot dat huisgezin van God. En dat betekent dat je een persoonlijke keuze hebt gemaakt. Gods liefde ging uit naar de mensheid, gaat uit naar de mensheid. Maar die liefde moet wel met wederliefde beantwoord worden. Met andere woorden, elke generatie moet een persoonlijke keuze maken. En ik hoop dat je kan zeggen, ik zie nou het kruis staan. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Dat besluit is genomen. Want hier zie je een godvrezende oma. Een toegewijde vader leidt niet automatisch tot toegewijde kinderen, zonen, kleinzonen. Want wat lezen we hier in vers 3? Zijn zonen gingen niet in zijn wegen, de wegen van de Heere. Zij waren uit op winstbejag. Nou, luister goed. In de geschiedenis zijn er altijd drie krachten actief geweest en nog actief die een verwoestende werking hebben verricht. Welke zijn dat? Je voelt het al aan. Dat is geld, dat is macht en dat is?
Seks.
Seks. En alle problemen, ook in de christelijke gemeente, blijf luisteren, die zijn terug te leiden naar die drie krachten, geloof me. Macht, wat heeft dat al een verwoestende werking gehad, toch? In gemeenten, in bedrijven, maar ook in gezinnen, in huwelijken, macht. Heersen over anderen. Het is een gevaarlijk iets, ook vandaag. Het tweede, als we denken aan seks, dan zien we dat de zonen van Eli, Hofni en Pinias, zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Waren de zonen van Eli. En hier in 1 Samuel 8 zien we de derde. Dan gaat het om geld. De zonen van Samuel maken zich daaraan schuldig. Ze waren uit op winstbejag en bogen het recht. Drie krachten. En waarom spreek ik vanmiddag vanuit 1 Samuel 8? Nou, 1 Korinthe 10 zegt: al deze dingen zijn ons beschreven, ons tot voorbeeld, opdat wij niet in dezelfde valkuilen zouden stappen als Israël destijds. En 1 Korinthe 10 zegt: wie denkt te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dank u wel, Heer Jezus, ook voor 1 Samuel hoofdstuk 8. Dank u wel voor dat wat u beschreven heeft, al is het niet zo mooi, over Hofni en Pinhas. Wij kunnen onze lessen daaruit trekken, zodat jij en ik levend in het laatste van de laatste dagen niet in die valkuilen zouden stappen. Dat is toch een zegen? Dat is ook evangelie, weet je dat? Een confronterende boodschap is ook evangelie. Want de Heer wil jou en mij voor valkuilen bewaren. Nou, dat zijn die eerste verzen. Dus onthoud dat. Genade is geen erfgoed. Ieder die hier zit zal een persoonlijke keuze voor de Heer moeten maken. En als je dat nog niet gedaan hebt op dit moment, wat hinder je om dat na de samenkomst alsnog te gaan doen? En dat je een broeder of zuster aanspreekt en zegt: ik wil openkomen. Ik vond het zo mooi wat Jan deelde vanuit Psalm 32. Ik beleed mijn zonde. Ik hield niets verborgen, want toen ik ze verborgen hield, ging ik innerlijk kapot. Maar dat wat in het licht is, daar kan de duisternis niet meer overheersen. Dus er moet een keuze maken. Je kan het niet doen. Er moet een keuze gemaakt worden. Je kan het niet doen met het geloof van je opa, oma, vader of moeder. Geloof is een persoonlijke zaak. Nou, jullie mochten vorige week een doopdienst hebben, toch? Ook doop is een persoonlijke keus. De liefde van God in mijn hart uitgestort. Er is wederliefde. Ik kies ervoor aan publiek om de kant van Jezus te kiezen. Ik ga met hem onder en ik sta op in nieuwheid van leven. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben van de Heer Jezus geworden. Persoonlijk iets. Persoonlijk iets. Ik krijg er nooit spijt van. Nou, hier zie je dat ook, die inleidende woorden. Maar dit is allemaal nog inleiding. Want waar wil ik naartoe? Naar het verzoek van Israël. Er komen oudsten bij Samuel. Hij woonde op dat moment in Rama. En die oudsten, die vertegenwoordigen het volk. Dus je zou kunnen zeggen, heel het volk komt bij Samuel. Maar omdat, als ze met z'n allen kwamen, werd het een beetje te veel. Dus ze waren vertegenwoordigd door middel van oudsten. En die hebben een verzoek. En wat is dat verzoek? Ik heb het al gezegd. Wij willen een koning. En daarvoor hebben ze drie redenen. En de eerste twee, daar valt nog wel wat voor te zeggen. Want ze zeggen allereerst, Samuel, je bent oud geworden. En je zou kunnen zeggen, op grond van je leeftijd, niet meer helemaal in staat om op een goede manier leiding te geven. Het zou wijs zijn als er een koning zou komen, Samuel. Nou, daar valt wat voor te zeggen, toch? Je neemt een oude broeder, oud geworden in de dienst van de Heer. En die neem je wat lasten af. En zegt, laat er een koning komen. Tweede reden, heb ik al genoemd, dat waren die zonen die niet in zijn wegen gingen. Hoe kan een land bestuurd worden? Hoe kan een gemeente bestuurd worden door mannen die God niet vrezen? Dat is vragen om problemen. Samuel, je zonen gaan niet in jouw wegen. Stel een koning aan. Nou ja, daar zouden we ook nog van kunnen zeggen. Er is wat voor te zeggen, toch? Maar we moeten even dieper gaan. Vers 5 en vers 20. Je hebt allemaal je vinger erbij natuurlijk in je Bijbel. Vers 5 en vers 20, daar komt de echte reden openbaar. En wat staat daar? Luister goed. Het volk wilde een koning. Nou komt die. Zoals alle andere volken. Hé, dit is belangrijk. Het volk van Israël wilde zijn zoals de heidenvolken. Je zou ook kunnen zeggen, het volk van Israël wilde een koning zoals de meerderheid. Nou kom ik een beetje bij 2019. Maar er is een diep verlangen in heel veel mensen, niet alleen in jongelui, maar ook in ouderen, om maar tot een meerderheid te behoren. Nou, vers 5 zegt dat, maar vers 20 zegt het ook. Dan zullen ook wij zijn als de volken. De meerderheid. De massa. Weet je, als je daarvoor leeft, dan heb je het vaak een stuk makkelijker. Ook de religieuze massa, hè? Kijk, als je tot de religieuze massa behoort, heb je het ook makkelijk. Als je gewoon in het spoor loopt en je doet aan het publiek niet al te gekke dingen, dan heb je niemand die je aanspreekt, toch? Waarom niet? Nou, uiterlijk kan je er niks van zeggen. Maar het gaat God om het innerlijk. En als je seculier meeloopt met de massa, nou, dan heb je ook geen probleem. Komt erbij, je bent van harte welkom. Zo zie je dus dat de massa volgen in de meeste gevallen zeer gevaarlijk is, of niet? Heb je wel eens gehoord van die geschiedenis van die 12 verspieders? 10 zeiden, nee, dat wordt het niet. Dat gaat ons niet lukken. En ze deden het hart, zo staat het er, van het volk smelten. Het getuigenis van die 10, die hadden die versterkte steden gezien. En die mensen, Enaks kinderen waren, groot, sterk, machtig. Ze zagen er tegenop. Ze leefden dus bij wat ze zagen. En wat ze hoorden. En die 10 zeiden, gaat ons niet lukken. En je zal toch Jozua en Caleb geweest zijn. Die kwamen ook naar voren. Nou jongens, vertellen jullie er eens wat van. Nou ja, als wij eerlijk zijn. We hebben ook hetzelfde gezien. We hebben hetzelfde gehoord, dat wel. We zijn niet blind voor de werkelijkheid. Maar wij, nou komt ie hoor. Wij leven bij een andere realiteit. Wij leven bij het spreken van God. En als Hij gezegd heeft dat we dat land zullen innemen en dat Hij ons land, dat land gaat geven, dan gaat het ook gebeuren. Nou, dat had wel iets luidruchtiger gemogen. Dan gaat het gebeuren. Want God doet wat Hij beloofd heeft. En zoals mijn kinderen zeggen, beloofd is beloofd. Met eerbied gesproken zeiden Jozua en Caleb, beloofd is beloofd. En wij gaan uit dat Hij de absoluut betrouwbare is. Yahweh is betrouwbaar. En transparant tot op het bot. Maar ze waren wel een minderheid. En wie is het land in gegaan? Jozua en Caleb, zij zijn het land ingegaan. En die 10 wandelden door ongeloof. Waar wil je bij horen? Misschien op het moment voelden die 10 veiliger. En hun geslachten. Want dat was de meerderheid. Maar wij moeten niet ons blind staren op getallen, op de meerderheid, op wat de massa denkt. Daarom geloof ik dat democratie ook niet altijd bijbels is. Nou, het is niet bijbels, het is theocratie. God regeert, Hij heeft het voor het zeggen. En dit is zo belangrijk voor ons vandaag. Israël wilde zijn zoals alle andere volken. En nu moet je dit even onthouden. Als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven. Je leest in Deuteronomium 17 dat Israël een koning mocht kiezen. De Heere God had daar ruimte voor gegeven. Maar onder bepaalde voorwaarden. Dus het verzoek op zich, wij willen een koning, is niet verkeerd. Moet je wel goed onthouden. Maar nou komt het, en dan kom ik bij je hart uit. Het gaat om de motivatie van ons verzoek. Het gaat om de reden, om de innerlijke drijf van dat verzoek. Waarom wilde Israël dit? Nou, ze wilden zijn zoals de anderen. En als je een beetje thuis bent in de geschiedenis van Israël, dan kan je, als je meeschrijft, deze tekst ook opschrijven. Deuteronomium 7, vers 6. Daar staat dit. Luister goed. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. Uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem een volk te zijn, nou komt het, dat zijn persoonlijk eigendom is. Daar staat in het Hebreeuws een woord, dat is het woordje Shegula. Dat betekent, Israël, je bent mijn persoonlijk eigendom, je bent mijn kostbare bezit. God had Israël uitgekozen. Israël, Jeruzalem, die behoren aan God toe. Tot op de dag van vandaag en tot in de toekomst. Dat was zo, dat is zo en dat zal zo zijn. En daarom moest Israël tevreden zijn met de positie die ze van de Heere God had gekregen. Je bent mijn persoonlijk eigendom. En waarom had God Israël uitverkoren? Nou, de profeet Jesaja zegt om licht te zijn voor de heidenvolken. Uitverkiezing is altijd positief. Is niet bekrompen, is niet eng, is niet benauwend. Uitverkiezing, dat is ook goed om in de Betuwe te zeggen, is positief. Is positief. Israël was uitverkoren, apart gezet, om licht te zijn voor heidenvolken. En zijn ze licht geweest tot op de dag van vandaag? Jazeker. Sommigen zien het niet, maar dan ben je blind voor de werkelijkheid. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd, Romeinen 9. En wat het vlees betreft, is de Christus uit hen voortgekomen. En God heeft hen apart gezet voor de toewijding aan hen. En nou willen ze zijn zoals de andere volken. En dit is wat het kwalijk maakt in de ogen van Samuel. En dan lees je een mooie, korte zin. En wat staat er dan? En Samuel bad tot de Heere. Je kan wel eens een nood hebben, een zorg hebben, door de dingen die je hoort en door de dingen die je ziet. En dat je dan aan groepsvorming gaat doen. Dat gebeurt hier natuurlijk niet. Maar dan ga je je club bij elkaar roepen. Die hetzelfde denken. Nou ja, Samuel had een nood, want hij hoorde dit. En dat deed hem pijn, het raakte hem. Maar hij is een echte godsman. En dan staat er zo heel eenvoudig en Samuel bad tot de Heere. Dat is het beste wat je kan doen met je nood. Weet je, mensen stellen vroeg of laat ook teleur, hoor. Misschien ben je erachter gekomen in je leven. En groepsvorming is sowieso funest in de gemeente. Deel allereerst je nood met de Heere zelf. Hij doet het Samuel en hij had het van geen vreemde. Want 1 Samuel 1 leert ons dat, dat Hanna uiteindelijk uitging tot het aangezicht van God. En ze stortte haar hart uit. Lees 1 Samuel 1 en weet je wat ik het mooie vind? Haar gebed is nog niet verhoord. En ze heeft haar last tot Gods last gemaakt. Ze gaat licht door het leven heen en ze straalt weer. Lees het maar na 1 Samuel 1. Zo mooi, hè? Om je last, je nood, je zorg tot Gods nood te maken. Ken je dat in je leven? Of blijf je er zelf mee lopen? In de veronderstelling dat je er zelf raad mee weet, weg mee weet. Of dat je zelf ervan kan verlossen. Nee, Samuel bad tot de Heer. En hij deelt zijn hart. En dat vind ik zo mooi. Hij is een echte godsman. Gaat niet allereerst bij mensen te raden. Maar bij God zelf. En nou krijgen we in vers 11 tot en met 18. De gevolgen van hun verzoek. En dat is heel aangrijpend. Waarom? Nou, de Heere God had Israël uitverkoren. De Heere God had Israël bevrijd uit Egypte. Maar hij had hen ook voorzien van alles wat ze nodig hadden op de reis door de woestijn heen. Waar of niet? Het had hen aan niets ontbroken. En je zou zeggen, waarom verlang je nou een aardse koning, terwijl je uit ervaring weet, dat het je nergens beter kan gaan dan onder de schaduw van zijn vleugels. En nou zou je kunnen denken, ik zie nog geen wolkje boven jullie hoofd. Israël, Israël, dat je zo ver kan komen, zeg. Ben je uitverkoren, bevoorrecht ten opzichte van heidenvolken? Heb je geweldige bevrijding meegemaakt? Verlost van de slavernij van de farao? Een geweldige geweldig wonder gezien, droog door de zee gegaan en de vijand verzwolgen in het water. Nou, als je dan aan de andere kant uit het water stapt, dan zeg je, nou ja, van nu af aan, met huid en haar verbonden aan de eeuwige, aan Yahweh, we gaan nooit meer bij hem vandaan, toch? En hoe kan je dan verlangen naar een aardse koning, waarvan de Bijbel zegt, hij zal je opnieuw tot slaaf maken. Jullie hebben meegelezen, toch? Je zal opnieuw tot slaaf worden. Nou, verhef je nu niet boven Israël. Ik kom straks wel bij je hart uit. Want je kan zomaar dezelfde keus maken waar je je nu over verbaast vanuit 1 Samuel 8. Maar het ligt op de loer om eenzelfde keuze als Israël te maken als je niet oppast. Maar de Heere, voordat hij aan hun verzoek voldoet, noemt hij eerst de consequenties op. Nou, ik ga dat niet vers voor vers behandelen, dat is vers 11 tot en met 18. En weet je wat ik daarin zo bijzonder vind? Dat de Heere God uiteindelijk hun verzoek al overziet en hij nog genadig is om de consequenties nog één keer te onderstrepen. En hij zegt als het ware in vers 11 tot en met 18, Israël, weet wat je doet, hè? En hij zegt tegen Samuel, vertel ze wat de gevolgen zijn. En dan noemt hij ze achter elkaar op. En het aangrijpende is wat vers 18 zegt. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Je zou kunnen zeggen, Samuel, trek nog één keer alle registers open en confronteer het volk met de gevolgen van hun verzoek, met de gevolgen van hun verlangen. En Samuel doet dat. En je zou zeggen, een gewaarschuwd mens telt voor twee. En hij eindigt wat ik gelezen heb met vers 18. Je zal het uitschrijven vanwege de koning die je zelf gekozen hebt. En toch zeggen ze in vers 19, maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Nee, zeiden ze, er moet toch een koning over ons komen. Tegen beter weten in. Heeft God zich zo al geopenbaard in zijn woord, maar ook in de daad. Hij heeft in de daad laten zien dat hij absoluut betrouwbaar is, de almachtige is, en dat het hen nergens goed of beter kan gaan dan onder zijn schaduw, onder de schaduw van zijn vleugels. En toch kiezen ze hier tegen beter weten in. En ik vind dat heel aangrijpend. Kijk, als het volk het nou niet geweten had, de consequenties, dan konden ze na afloop nog zeggen, ja, als we dit geweten hadden, hadden we die keuze niet gemaakt. Misschien heb je wel eens een schade gehad en je belde op maandagochtend als eerst om 9 uur je verzekeringsadviseur. En je hebt een schade, waterschade, en je denkt, nou, die is gedekt. Daar ga ik gewoon vanuit, ik betaal een stevige premie en mijn schade is ook gedekt. En het eerste wat die adviseur zegt, ja, sorry meneer en mevrouw, maar u had beter de kleine letters moeten lezen. Want de schade die u nu meldt, ik vind het vervelend voor u, maar die is niet gedekt. U had het kunnen weten. Oh ja, zeker, het was niet zo goed leesbaar, dat klopt. Maar het stond er wel in. Nou, zo werkt de Bijbel niet. De Bijbel is een open en transparant boek. Ten dagen als je daarvan zult eten, zou je de dood sterven. En tegelijkertijd zegt de Heer Jezus in Johannes 11, wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al waren hij gestorven. Zowel de dreiging heeft God geuit, maar ook de belofte en het leven, daar heeft hij bekendheid aan gegeven. Waar leef je voor? Waar kies je voor? De consequenties zijn ons verteld. En wat doen we daarmee? En daarom is een boodschap als vanmiddag, of je er nu bij bent of dat je er niet bij bent, maar die komt een keer terug. Wat heb je met die boodschap gedaan? De Bijbel is een open, transparant boek. Geen kleine letters, alles is te lezen. God heeft van zijn hart geen moordkuil gemaakt. En toch zeggen sommige mensen, nee, wij willen een koning. En ik geloof dat deze geschiedenis ook profetisch is. Want we lezen vers 20 en vers 21 dat God hen overgeeft aan het goeddunken van hun eigen hart. Luister goed. Weet je wat het ergste oordeel is wat God kan geven over een land of over een regio of over een gemeente? Dat is het oordeel dat hij niet meer spreekt. Dat hij je overlaat aan het goeddunken van je eigen hart. Ik ben gered door mijn geweten. Ik heb dat denk ik al eens verteld hier. Ik las niet zo druk meer in de Bijbel. Maar ik had een sprekend geweten. En de Heer heeft de Bijbel uitgekozen als het eerste middel waardoor hij tot mensen spreekt. Hebreeën 1 vers 1. In de laatste dagen spreek ik bijzonder door de Zoon. Daar moet je op reageren. Als God spreekt, moet je reageren. Vanmiddag ook. Hij spreekt, hij doet een aanbod. Zijn aanbod van liefde. Soms ook een vermaning. Met beide moet je je voordeel doen, toch? Nou, dan zeggen we in de Betuwe natuurlijk allemaal amen op. Maar als je die Bijbel niet meer leest, dan kan God het geweten gebruiken om tot je te spreken. Daar moet je als ouders ook doen aan gewetensvorming. Sommigen noemen dat indoctrinatie. Maar de Bijbel doet ook aan gewetensvorming. De Heer heeft tot mij gesproken door mijn geweten heen. Ik ben nooit in mijn leven helemaal los kunnen gaan. Waarom niet? God sprak tot mij door mijn geweten. Dus ik ben aangeklaagd. Ik werd schuldig gesteld. En ik ben op plaatsen geweest waar de Heer absoluut niet gediend werd en niet verhoogd werd. En dan voelde ik me nooit 100% happy. 90%. En dat vond ik vervelend. Waarom? Ik wilde voor 100% ervoor kunnen gaan. Hij kon niet helemaal los. Nou, nu zeg ik, God zij dank. Hij sprak tot mij door mijn geweten. Met andere woorden, luister goed. Hij liet mij nog niet over aan het goeddunken van mijn eigen hart. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. Hij spreekt door zijn woord. Hij spreekt door gelovigen heen. Hij spreekt door het geweten heen. Hij spreekt door liederen heen. Maar mag ik je vragen, ervaar je op dit moment dat God tot je spreekt? Dat is belangrijk. Herken je de stem van de goede herder? Of ben je door alle stemmen van deze wereld of de afleiding in deze dienst, iemand die wegloopt of zo, hè, ben je de gerichtheid kwijt? Dat meen ik wel wat ik nu zeg. Ben je gefocust? Versta je zijn stem? Heb je aandacht voor zijn spreken? Want zijn spreken komt een keer terug. Israël werd toegesproken via Samuel door de Heere God. Bedenk wat de gevolgen zijn. En toch zeiden ze, door al dat spreken, geef ons een koning. Zoals wij het in gedachten hebben. Nou, dan kom je in 1 Samuel 9, de eerste koning tegen. En wie is dat? Saul. En Saul is een naam, en die naam is afgeleid van een Hebreeuws werkwoord dat zoveel betekent als vragen, verzoeken. Je krijgt waar je om gevraagd hebt. En laat me dit vertellen. Sommige mensen hebben het nodig dat ze vastlopen. Je kan, nou misschien hebben jullie als oudste hier wel ervaring mee, sommige mensen kan je pastoraal begeleiden. Hè? Maar ook op de Betuwe zijn veel eigenwijze mensen. Ja, denk nou niet aan een ander, maar vooral bij jezelf eigen hart blijven. Hè? Maar die mensen kan je 10 gesprekken mee voeren. Die kan je 15 gesprekken mee voeren. Maar ze weigeren om het advies op te volgen. Als iemand in pastoraat bij me komt, nou, dan begint het vaak heel zielig. Maar soms dan draai je de rol om en dan gaat hij of zij de weg bepalen. En dan zeg ik, ja, maar wie is er daar bij mij gekomen? Jij of ik? Jij bent gekomen. Jij hebt een probleem, toch? Ik niet. Dus je doet er wijs aan om dat wat ik nu zeg, of je het wil of niet, op te volgen. Om te gehoorzamen. Maar bij sommige mensen heb je misschien 10 gesprekken nodig, dan landt het. Maar anderen, daar kan je er 20 mee voeren of 30 mee voeren. Weet je wat voor hen geldt? Dat je ze vast moet laten lopen. Je kan je nog zoveel bijbelteksten noemen, nog zoveel principes. Maar ze moeten vast gaan lopen met zichzelf. Misschien ken je dat verhaal van Watchman Nee, die stond aan een rivier. Ik dacht dat hij het was. En er waren een aantal mensen aan het zwemmen. En Watchman Nee stond aan de oever met een aantal mannen. En er was 1 reddingswerker bij. En op een gegeven moment dreigde er 1 te verdrinken in het water. En Watchman Nee tikte die reddingswerker aan en zei, joh, zou jij eens niet in actie gaan komen? Hij zei, nee, je moet nog even wachten. Maar hij kreeg het op zijn heupen, want hij denkt, dat gaat niet goed. Hij is straks te laat. En hij wachtte en hij wachtte. En hij tikte hem nog een keer. Ga nou, want het is zo te laat. Hij zei, nog even wachten. En toen zag hij bijna geen beweging meer. En toen sprong die reddingswerker in het water. Want toen was die man gekomen aan het einde van zijn eigen krachten. En aan zijn eigen kennen. Het einde van jezelf. Dan ben je geschikt om gered te worden, of niet? Maar sommige mensen moeten zo'n moment meemaken, ook als je van de Betuwe komt, helemaal vastlopen. Zodat je in één keer licht krijgt en je ogen opengaan voor de werkelijkheid waarin je bevindt. En dit is een belangrijke les. God heeft hier in 1 Samuel 8 tegen Israël gezegd, via Samuel, geef ze dan maar wat ze verlangen. Goed onthouden. Dus het is wel belangrijk, wat verlangen wij, hè? In mijn leven ben ik blij dat de Heer niet in al mijn verlangens heeft voorzien. Achteraf. Ik denk, wat wijs dat hij het niet gegeven heeft. Maar ik heb ook wel eens verlangens gehad. Daar heeft hij de invulling wel van gegeven. En daarmee liet hij me vastlopen. Vastlopen met mijn eigen verlangen. Ik dacht, als dat toch is, dan... Wat een wereld. En hij liet me vastlopen erin. Dat is ook genade van God, toch? En is nooit te laat om terug te keren. Maar dan laat hij je vastlopen. De eerste koning is Saul. Je krijgt waar je om hebt gevraagd. Nou, en Saul is goed begonnen, waar of niet? Maar Saul heeft zich al regerende ingelaten, blijf luisteren hoor, met uiteindelijk ontrouw, ongehoorzaamheid. Het was een zwaarmoedige man. Soms als ik hier spreek, laat ik het eerlijk zeggen, kesteren, omgeving, merk ik ook een bepaalde zwaarmoedigheid. Te neergedrukt. Weinig uiting geven van wat er in je hart is. Soms de blik in de ogen al, hoe mensen je aankijken als ze naar een preek luisteren. Of ze kijken je niet aan. Saul was een man met zwaarmoedigheid. Saul heeft zich ingelaten met occultisme. Saul ging bij andere raadgevers dan bij God terecht. En zijn koningschap is uiteindelijk geen succes geworden. Sterker nog, hij is verworpen en schrik niet, Saul pleegde zelfmoord. En ik mag elk jaar een keer naar Israël gaan, 26 april hoop ik weer met een groep te gaan. En het is heel interessant. Als je in Israël bent, dan spreekt het Joodse volk graag met je over koning David. Dat was een koning, hè? Soms kom je een beeld van hem tegen. Of Salomo, Shalom, koning van de vrede. Type van de Messias. Jeruzalem, stad van de vrede. Maar weet je over wie ze niet willen praten? Over Saul. En dat is nou net de koning waar ze wel om hadden gevraagd. Dat is toch vreemd? Dus je vraagt ergens om, je hebt een verlangen, dan krijg je wat je verlangt en je praat er nooit meer over. Hé, dit is een signaal. Want ik denk dat Israël heeft ontdekt dat verlangen wat wij hebben gehad en waar de Heer de consequenties van heeft laten zien, wij hebben toch doorgezet in dat verlangen. En het heeft ons geen zegen gebracht. Wat een les, hè, als je het zo moet leren. En daarom is het zo belangrijk, neem dat echt mee, dat je ingaat op het spreken van God voordat je in de problemen zit. De Bijbel is een wijs boek, omdat het geïnspireerd is door God zelf. En reageer nou op dat woord. Doe er je voordeel mee. Ik kom heel veel mensen in het pastoraat tegen. Die hebben eerst, zijn ze hun eigen weg gegaan. En dan zitten ze in de brokken. En dan komen ze bij mij. Maar ze hebben geen gehoor gegeven aan het woord van God. Want ja, in die tijd dat ze het hoorden, ging het er voor de wind. Lang leven de vrijheid. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn. En dan zitten ze in de problemen. En dan leggen ze het soms nog terug bij de Heere God ook. Nou, misschien heeft de Heere, heeft Israël het ook wel gedaan. Ja, die koning die u ons gegeven, die vrouw die u mij gegeven. Het is altijd een ander, hè? Maar weet je wat 1 Samuel 8 leert? Dat ze niet gereageerd hebben op God spreken. Wij willen een koning. Dan krijg je wat je wil. En dan moet je maar vastlopen in je leven. En weet je wat het evangelie in 1 Samuel 8 is? Je zal zeggen, er zit geen evangelie in. Nou, het is volop evangelie. Zo jij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn naam. Troostrijk wordt, verhard je niet in je hart, in je denken, maar laat je leiden. Hoe ouder je wordt, hoe lastiger het is om je hart te veranderen. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om een nieuwe weg te vinden in het leven. En daarom, als je jong bent, zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, wie hem heeft, die heeft genoeg, en richt je leven in naar het woord van God. En zegen zal je deel zijn. Echt. En dit is niet een belerend vingertje of zo van een oude man, want zo oud ben ik dan niet. Maar ik ken nu 19 jaar de Heer en ik wil je voor valkuilen bewaren. Opnieuw 1 Korinthe 10, Deze dingen staan opgeschreven voor ons over wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dank u wel voor het evangelie in 1 Samuel 8. Ik ben er zo blij mee. Nou, ik ga een beetje beginnen met afronden. Want nu zit er iemand hier, en jullie zijn allemaal Bereërs, die zegt, Jacques, ik heb een moeilijke vraag. Tot op heden begrijp ik je, maar ik heb een moeilijke vraag. Want je kan zeggen, Israël maakte een verkeerde keus. Nou, dat is waar. Hoe noemen we dat? Menselijke verantwoordelijkheid. Je moet keuzes maken. Je kan goede keuzes maken, slechte keuzes maken. Nou, menselijke verantwoordelijkheid op de Betuwe, die doet het niet zo goed, hè? Want het is God die alles moet doen. Nou, één kant van de zaak is menselijke verantwoordelijkheid. Maar de andere kant, en daar gaat jouw vraag over. Kijk, er moest wel een koningshuis gaan komen, hè? Want na Saul kwam David en na David kwam Salomo. En in het verlengde van David en Salomo, die typen van de Heer Jezus waren, openbaart zich straks in diezelfde lijn Jezus als koning der koningen en heren der heren. Dus je zal zeggen, ja Jacques, het klinkt allemaal mooi. Israël maakte verkeerde keuzes, maar het was ook het heilsplan van God. Want er moest een koningshuis gaan ontstaan. Hoe zit dat nou? Gods heilsplan? En nou leg je alle schuld bij Israël en ze kiezen verkeerd. Dit is ook in deze omgeving het probleem. Menselijke verantwoordelijkheid, goddelijke soevereiniteit. En als we die tegen elkaar uit gaan spelen, kom je er niet uit. Maar Spurgeon heeft gezegd, mooi hè, je moet twee vrienden niet met elkaar gaan verzoenen. Je moet twee vrienden niet met elkaar gaan verzoenen. Menselijke verantwoordelijkheid en goddelijke soevereiniteit, die zijn net als een treinrails. Die de trein op de bestemming brengt. Aan het eind lijken ze bij elkaar te komen, maar ze lopen parallel aan elkaar. Er is Gods heilsplan en er is onze verantwoordelijkheid. En jij en ik moeten het doen met de dingen die aan ons zijn geopenbaard. De verborgen dingen zijn voor de Heer, dat doet Hij wel. Hij heeft ook zijn deel gedaan, jij moet jouw deel doen. Hij zond zijn Zoon in de volheid van de tijd. De oplossing kwam van boven naar beneden, niet van beneden naar boven. Hij deed het. En wat is jouw taak, wat is jouw verantwoordelijkheid? Om te reageren op zijn aanbod. Hij is de soevereine. Hij is ook de eerste. Maak je daar alsjeblieft niet druk om. Ik ben de eerste en de laatste. De alfa en de omega. Begin en het einde. Hij is alles. Maar zijn liefdesaanbod vraagt wel om een antwoord. En hoe komt het toch dat de ene kant van de kerk zit op de menselijke verantwoordelijkheid? Je moet voor Jezus kiezen. Als hij niet voor mij had gekozen, was het nog niks, toch? Het is zijn liefde die uitging naar mij. En daar reageer ik op. Maar aan de andere kant, ja joh, een mens, het was niks met je. Het zal nooit wat met je worden. En als je niet onder het zegel van de verkiezing valt, ja, helaas. Sommigen vallen er binnen. Sommigen vallen er buiten. En aan het eind van het leven zullen we het weten. Maak er het beste van, joh. Doe wat je kan doen. En dan zien we wel wat uitkomt. Het zijn extreme, hè, voel je wel? Die menselijke verantwoordelijkheid, goddelijke soevereiniteit, zie je ook hier terug. God had een plan, een koningshuis laten ontstaan. Met als eindbestemming de komst van Jezus als koning der koningen, heren der heren. Maar die Israëlieten waren verantwoordelijk voor de keuzes die we maakten. Wij willen een koning, zoals de andere volken. Wil je nog een voorbeeld, als je het nog niet gelooft? Genesis 50, Jozef en zijn broers. God had een plan, goddelijke soevereiniteit. En moest een man in Egypte zijn waar nog brood te halen was. Waar of niet? Hij is een type van Jezus. Overal was honger, maar bij Jozef niet. Daar was overvloed. Maar die broers die zijn wel verantwoordelijk voor de keuzes die ze gemaakt hebben. Hoor. Ze konden niet zeggen, ja het is het heilsplan van God dat we Jozef verkopen. Jozef wordt onderkoning. En als hij onderkoning wordt, dan gaat hij zorgen voor voedsel. Voor... Nee. Zij waren verantwoordelijk voor het verkopen van Jozef. Menselijke verantwoordelijkheid. En het was Gods heilsplan dat er één man was. Waar schuren vol was, dus waren met voedsel. En dat was Jozef. Zie je? En dan zeggen we zo, dan staat in die tekst in Genesis 50... Wat jullie ten kwade hebben gedacht, menselijke verantwoordelijkheid, heeft God ten goede gedacht. Om door één man een groot volk in leven te houden. Daarom schuil niet achter Gods soevereiniteit. Dat doen mensen vaak met een heel vroom godsdienstig gezicht. Maar wees ook niet te eenzijdig in het benadrukken van menselijke verantwoordelijkheid. Het is beide. En die beide moeten verkondigd worden. En dan zal het zegen brengen. In levens van mensen. En voor je staat iemand die beide heeft leren kennen. En je bent allemaal geneigd om een extreme op te zoeken. Dat voelt fijn, hè, om extreem te zijn. Maar deze twee moeten we bij elkaar houden. Die brengt de trein op zijn bestemming. En heerlijk dat we kunnen zeggen ter afsluiting dat na Saul David is gekomen. Salomo is gekomen. En je ziet nu dat Saul een type is van de tegenstander. En dat David een type is van de Heer Jezus Christus. Je ziet na Genesis 3, toen de mens het heeft uitgeroepen, wij willen zelf koning zijn. Dat er twee rijken zijn ontstaan. Het rijk van de slang en het rijk van de zoon van God. Het rijk van zaad van de vrouw, zaad van de slang. Licht en duisternis. En die twee rijken die komen straks in een strijd wat tot een climax gaat komen. En je ziet als profetisch wereldwijd het verlangen naar een koning. Naar een leider die het geestelijk gaat regelen, politiek gaat regelen, economisch gaat regelen. Wij willen een koning. Vanaf Genesis 3 is niet anders geweest. En velen zullen hem gaan volgen straks. Hij zal openbaar worden in deze wereld. Maar waar ik je toe wil aansporen nu, is om de Heer Jezus te verwachten als koning der koningen en Heere der Heeren. Maar vooral dit, om vandaag Jezus niet alleen aan te nemen als je heiland, maar ook als je Heer. Dat hij vandaag al koning is op de troon van je hart. En dat je Israël niet navolgt vanuit 1 Samuel 8. Maar dat je zegt, ik heb geen behoefte aan een Saul. Ik leef onder uw heerschappij, Heer Jezus. En het kan mij nergens beter gaan dan onder de schaduw van uw vleugelen. Geen andere naam dan de naam van Jezus. In hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem zijn wij, zegt Paulus. Aan uw voeten, Heer, dat is de hoogste plaats. Dat is de les uit 1 Samuel 18. Ik wil geen andere koning meer in mijn leven. Ik wil geen andere Heer. Ik heb één Heer en dat is Jezus. Hij op de troon van mijn hart. Nu al een hemel hier op aarde. En nog een hemel in het verschiet. Nu al koning op de troon van mijn hart persoonlijk. En straks zal hij zich openbaren als koning der koningen. En Heere der Heren, Zacharia 14, zijn voet op de Olijfberg. En zijn vrederijk zal aanbreken. En hij zal gaan regeren met macht, recht en gerechtigheid. En werkelijke shalom, daarmee wordt deze aarde vervuld. En de les uit 1 Samuel 8 is, trap niet in de valkuil van Israël. Maar blijf leven aan de voeten van de Heer Jezus. Dicht bij het vaderhart van God. En denk niet dat het gras bij de buren groener is. Want Israël is zichzelf tegengekomen. Het kan ons nergens beter gaan. Vandaag niet, morgen niet, nooit niet. Dan aan de voeten van de Allerhoogste Heer. De Allerhoogste Koning. En daarom wens ik je toe een leven dicht bij het vaderhart van God. Aan de voeten van het kruis. In de wetenschap dat het beste nog gaat komen. Ik kies Jezus als mijn heiland. En ik kies Jezus als mijn Heer. De Heer zegen jullie met een toegewijde levenswandel. En laat de lessen uit 1 Samuel 8 jou vandaag helpen. Om niet af te wijken van het smalle pad wat tot het leven leidt. Amen.